Ja, goedemorgen iedereen. Ik zou ook graag aan iedereen een heel gezegend jaar willen toewensen. En wat prachtig het getuigenis van Mirjam. Wie weet wat voor getuigenissen er nog zullen volgen vanmorgen. Nu, ik had ook iets op mijn hart om aan u door te geven. En het is mijn verlangen ook en mijn hoop natuurlijk ook dat het een aanmoediging zal zijn. Wat was dat voor een geluid? Maar het is weg. De jaarwisseling. De jaarwisseling is toch altijd een moment, misschien wel een beetje traditioneel, maar toch om na te denken over het nieuwe jaar. Over wat wil ik bereiken in dit jaar? Wil ik iets veranderen in mijn leven? Of misschien gewoon doorgaan? Het is goed om daarbij stil te staan. En ik zou jullie willen uitdagen vanmorgen om vooral stil te staan en na te denken over onze relatie met de Heer. Hoe is die eigenlijk? Was dat nou de bedoeling van de Heer? Hoe ik nu met Jezus leef, was dat nu zijn bedoeling? Of had God misschien wel een heel andere bedoeling? Of kom ik helemaal niet toe aan datgene wat God had gewild? Nu, we gaan kijken naar de discipelen van de Heer Jezus. En ik moet zeggen, dat heeft me altijd wel die gedachte gegeven als je toch daar in die tijd geleefd zou hebben, bij Jezus. Samen mocht optrekken met de Heer Jezus. Aan zijn voeten zitten. Luister naar hem. Ik denk dat als je tijd zou gehad hebben daar om naar Jezus te luisteren, dan zou je niet op je uurwerk kijken. Dat was er nog niet in die tijd, maar goed. Je zou willen luisteren en blijven luisteren. Wat een geweldig voorrecht om Jezus te horen. Maar we horen ook vandaag de dag, horen wij Jezus spreken. Hij spreekt door zijn woord. Hij spreekt door zijn kinderen. En hij doet dat. Nu, we gaan naar een Bijbelgedeelte in Matteüs 10. En dan zien we die discipelen van Jezus, die zo heerlijk gezellig samen zitten bij Jezus. En zo genieten van zijn woorden. En van alles wat er gebeurt. Want het is heel indrukwekkend wat er gebeurt. Matteüs 10. En ik lees daarvan vers 1 en dan vanaf vers 5. En probeer in te denken wat hier eigenlijk staat. Dus heb je Matteüs 10 vanaf vers 1, daar staat: daarop riep Jezus zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. En dan komen die namen, dat sla ik even over, dat zijn die 12, die kennen we. Dan vers 5. Deze 12 zond Jezus uit. En hij gaf hen de volgende instructies. Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken. Wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen en om niet moeten jullie geven. Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee. En schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen, geen stok. Want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen. Blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over het huis komen, als het dat waard is. Maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen, nog naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie, de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dan scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Tot zover deze woorden van de Heer Jezus. Nu, als je dit leest, als je denkt aan al die mooie, heerlijke momenten dat de discipelen aan de voeten van Jezus zaten, dan is dit toch iets anders. Ze kregen een opdracht. En dat was nogal een hele serieuze opdracht. Ik ga iets over die opdracht nog zeggen, maar de omstandigheden. Ze moesten erop uitgaan, dus niet gezellig en fijn blij Jezus blijven zitten en naar hem luisteren en steeds maar meer dingen leren. Nee, ze kregen een opdracht om eruit te gaan. En wat moesten ze meenemen? Niet veel. Geen geld, geen extra kleding, dus geen koffer met wat extra kleren mee. Geen materiaal, geen evangelisatiemateriaal. Niks was georganiseerd. Het was niet een weekendje met een bongobon, hè, waar je alles voorzien is en waar eten en drinken voorzien is, een bedje klaar. Nee, helemaal niets. Ze kregen niets mee. Geen geld, niets moesten ze meenemen. Het enige wat ze moesten hebben, dat was geloof. Vertrouwen dat Jezus hen deze opdracht gaf. Een discipel, en dat willen we ook toch allemaal zijn, een discipel is iemand die naar zijn Heer hoort en die gehoorzaamt. Nu laten we wat naar die tekst kijken. Wat moesten zij doen? Wat waren de instructies? En ik zie een paar dingen. Als je heel schematisch wil zijn. De eerste, er is een doelgroep. Misschien wat vreemd. Ze moesten niet naar het land van Samaria gaan. Niet naar de heidenen. Maar alleen naar het volk van Israël. Naar de Israëlieten. Daar moesten ze heen gaan. Dat was ook precies de bediening van Jezus. Jezus ging naar zijn volk. Hij kwam voor de zijne. Voor ons ligt dat wat anders. Want wij hebben een wereldwijde opdracht. In Matteüs 28, het eind van Matteüs, daar zien we dat wij de opdracht hebben om al de volken tot discipelen van Jezus te maken. Dus een hele grote opdracht. Wat een grote uitdaging. Het wordt misschien wat makkelijker in deze tijd, omdat mensen uit alle volken naar hier komen. De boodschap, wat was hun boodschap? Het tweede, hun boodschap. Dat was, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat moesten ze gaan vertellen. Dat waren de eerste woorden van Jezus. Als Jezus begint met zijn bediening, dan zegt hij, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat was de boodschap van Johannes de Doper. Als hij begint met zijn prediking en er komen duizenden mensen komen op hem af, dan is zijn boodschap, bekeert u, want het koninkrijk van God, of het koninkrijk der hemelen, is nabij gekomen. Nu de Joden dachten, met de komst van de Messias, nu is het gedaan met de Romeinen. Nu gaan we bevrijd worden van die Romeinen. En Jezus gaat, de Messias gaat koning worden. En in de geschiedenis hebben verschillende christelijke stromingen de overtuiging gehad, wij moeten nu het koninkrijk gaan vestigen. Want het is nodig. Het is wel nodig, ja. Maar wij doen dat niet. Het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemel, is gekomen met de komst van Jezus, de Messias. En dat is er nog steeds. Nog niet letterlijk dat Jezus regeert vanuit Jeruzalem. Dat komt nog. Maar wij zijn onderdeel van het koninkrijk. En ook wij hebben de boodschap. Misschien is dat heel apart om erover na te denken. Want we willen evangeliseren, vertellen hoe mensen door Jezus komen en hun leven aan Jezus geven, natuurlijk. Maar wij zijn vertegenwoordigers van het koninkrijk van God. Een geweldige uitdaging en een boodschap. Onze boodschap. En het derde, dat is ze krijgen gezag. Ze gaan niet zomaar erop uit, maar ze krijgen gezag. Je zou dat kunnen noemen hun geloofsbrieven. Jezus zegt, zieken moeten genezen worden, doden worden opgewekt, boze geesten uitdrijven. En dan denken wij, oei oei, is dat voor ons ook? Nu, dat was in de eerste instantie de bediening van de Messias, waardoor hij herkenbaar werd. Denk aan Johannes de Doper, als hij in de gevangenis zit, dan twijfelt Johannes de Doper. En hij denkt, is het nu werkelijk waar dat die Jezus de Messias is? En dan stuurt hij zijn leerlingen naar Jezus. En Jezus begint niet een reden te houden en te overtuigen van, ja, vertel het maar, ik ben echt de Messias enzovoort. Nee, Jezus zegt tegen de leerlingen van Johannes, kijk wat er gebeurt. Zieken worden genezen, blinden zien, lammen die gaan. Vertel dat maar aan Johannes. Dat was genoeg, want dan wist Johannes, dat is de bediening van de Heer Jezus. Nu, ik weet wel, en ik ga er nu eigenlijk niet op in, wij zijn altijd veel geïnteresseerd in het spectaculaire. Hè? We willen meer grote dingen van God zien, daar verlangen we daarnaar. En we zouden zo graag heel veel zieken willen genezen en doden laten opstaan, maar daar gaat het nu even niet om. Het vierde is de werkwijze. Hoe moesten zij te werk gaan, de leerlingen van Jezus? Dan, ik heb u al gezegd, ze moesten niks meenemen, geen zorgen maken. Helemaal geen zorgen maken. Zij moesten gewoon de opdracht uitvoeren en vertrouwen dat God hen zou leiden. Ik heb me zo voorgesteld, stel dat wij hier in de gemeente, dat de oudsten een keer een geweldig plan hebben om heel de stad te gaan be-evangeliseren. En we komen hier samen met z'n allen en er wordt iets verteld over evangelisatie en dat het echt nodig is. En dan zeggen de oudsten zeggen samen, nou mensen, trek je jas aan, we gaan de stad in. Dan moeten we even heel goed nadenken en ik ga me allerlei vragen stellen. Ja, maar hoe gaan we dat doen? Wat gaan we precies doen? Wie gaan we aanspreken? Wat is ons materiaal? Enzovoort. Honderden vragen. En in ons hart zeggen we dan, het liefst niet. Het liefst blijf ik hier zitten. En andere slimme gasten die zeggen, ja maar, ik doe het tegenwoordig wel via internet. Het gaat veel makkelijker. Maar Jezus zegt hen, hij stuurt ze weg. En de uitdaging die Jezus hen geeft is dat, ja, Jezus stuurt hen weg uit hun veiligheid, uit hun comfortzone. We zijn mensen die zoeken onze beveiliging, onze comfort zoeken wij. En we zoeken dat op. Dat merk je al in de dienst. Als we hier samenkomen zondagmorgen, dan gaan we allemaal veilig op ons eigen plekje zitten, toch? Dat is onze comfortzone. En terwijl, het is duidelijk dat er is kracht in het evangelie. Paulus zegt in 1 Korinthe 4, vers 20, ik ga het niet lezen, maar je mag het opzoeken. Er staat, het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Niet in woorden, maar in kracht. Romeinen 1, vers 16, die kent u allemaal van buiten natuurlijk. Hè? Het evangelie is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Er is dus kracht in die verkondiging. Maar wanneer komt die kracht? Sommigen gaan zitten. Ik heb onlangs iemand gesproken die is op zoek naar de grote dingen van God in zijn leven. En hij doet niks meer. Allee, ik ga nu wachten tot ik de grote dingen van God mag gaan doen in mijn leven. Dat is echt niet de methode, dat is niet de weg. De kracht van het evangelie komt als wij leren stappen zetten in geloof. Als we bereid zijn om Jezus te volgen, ook als hij ons uit onze comfortzone haalt. Want we zitten daar vaak geweldig in vast. Voor heel veel christenen is het zo dat ze hebben hun eigen comfortzone bepaald. Dit doe ik voor God en dat doe ik voor de gemeente en dat doe ik voor die of voor die. En zo ben ik helemaal veilig. Er kan mij niets meer gebeuren. Begrijp je dat? Niets kan mij gebeuren. Mijn comfortzone. En de discipelen zaten ook zo comfortabel. Ze genoten van alles. Maar dan zegt Jezus, jullie gaan nu zelf het evangelie verkondigen. Mijn koninkrijk van God moet bekend gemaakt worden. Ik noemde al die kleine dingen die we hebben. Ja, gewoon onze vaste plaats in de gemeente. En als er activiteiten zijn, ja, evangelisatie, ja, dat is voor die en die en die. Pastorale zorg voor mensen, ja, dat is voor die en die en die en die. En zo kunnen we allerlei dingen noemen. Wie zorgt voor de kinderen? Ja, dat zijn die en die en die en die. Die zorgen voor de kinderen. Alles is geregeld. En ik zit hier veilig, ik doe alleen wat ik denk dat ik doe. We hebben soms niet in de gaten dat wij als christenen De grenzen stellen voor God. Dat wij bepalen wat God mag doen in ons leven. Daar moet je over nadenken. Wij bepalen soms de grenzen voor God. Ja, God, ik geloof natuurlijk in u. Natuurlijk geloof ik in u. Maar hier zijn mijn grenzen. Dat zeggen we niet tegen God. Maar we bewegen gewoon niet. We blijven veilig zitten in onze comfortzone. Nu, discipelschap beschermt ons voor een vorm van religie. Want godsdienst is religie, natuurlijk. Maar dat betekent niet dat ik alles onder controle moet hebben. Verre van dat. Leven met Jezus is, ook al sta ik steeds weer voor nieuwe situaties en voor uitdagingen, en soms kom ik hele moeilijke dingen tegen, soms ontmoedigende dingen, maar dat ik steeds opnieuw kan zeggen, ja Heere, u bent mijn leidsman. Ik wil u volgen. Nu, wanneer komt de kracht van God in ons leven? Dat is als we beseffen dat wij vertegenwoordigers zijn van het Koninkrijk van God. En dat Jezus met ons leven, met mijn leven, een bedoeling heeft. En dat ik mij daar weer voor mag openstellen. Heer, wat is uw bedoeling? Ben ik bereid om mijn grenzen niet bepalend te laten zijn voor mijn leven? Ben ik bereid om open te staan voor wat u mij te zeggen hebt? Ik geloof dat als ik denk aan de toekomst, dan 2015 ook, om eens even heel praktisch te maken, dan geloof ik dat onze maatschappij, en dan bedoel ik daar gewoon mee, de mensen rondom ons. Dus niet de maatschappij, waar kan je van alles over zeggen, maar mensen rondom ons, dat is onze maatschappij. Dat er behoefte is aan dat wij het Koninkrijk van God vertegenwoordigen. Dat wij de waarde van het Koninkrijk van God laten zien. Dat we die uitleven. En dat we daar, als het nodig is, ook over praten. En dat wij het uitleggen. Wat het is. Waarom leven wij zoals wij leven? De wereld, de maatschappij is echt in grote nood. Veel meer misschien dan we beseffen. Ik ben tenminste toch getroffen door. Ik heb een paar artikelen gelezen de laatste dagen. Er zijn allerlei mensen, ook grote denkers en mensen die, de trendwatchers, die denken na over wat er gebeurt in de wereld. En de een die zegt, misschien is 2015 wel het einde van Europa. En ik moest denken aan 15 jaar geleden, heb ik ook een bekende wetenschapper, econoom, horen zeggen, of gelezen heb ik het eigenlijk. Hij is zo bekend dat ik zijn naam eigenlijk vergeten ben. Maar die zei dus in 2000 met de eeuwwisseling. Die zei, ik geef de euro 15 jaar. En hij zegt, dan gaat het voorbij. Er is ontzettend veel onzekerheid over werk, over ja, hoe gaat het verder. Wat is onze toekomst eigenlijk? Is er met de nieuwe verkiezingen in Griekenland opnieuw een crisis? Wat betekent dat voor onze wereld? Wat betekent al die spanningen tussen het oosten en het westen? Een nieuwe koude oorlog met Poetin. Wat gebeurt er allemaal? En wat betekent dat? En de consequenties, die zijn er. En wat betekent dat als er een nieuwe crisis komt? En nu, daar heb ik geen antwoord op. En niemand van ons waarschijnlijk. Maar dat zijn de dingen die leven in onze maatschappij. En er is behoefte aan het Koninkrijk van God. Dat wij vertegenwoordigers zijn van het Koninkrijk van God. Durven wij, hebben wij de moed om dat Koninkrijk van God ook echt te vertegenwoordigen? Om dat bekend te maken? Of zoek ik alleen maar hele grote spectaculaire dingen? Nee, we gaan de kracht van God zien als we afstemmen op God. Als ik mijn denken, mijn geloofsleven ga afstemmen op God. En dat is meer dan één keer per dag even stille tijd houden. Maar dat houdt veel meer in. Afstemmen op God. Dan kunnen er bijzondere dingen gebeuren. Hele gewone dingen. We moeten niet altijd zoeken naar het bijzondere. Als ik denk aan het bijzondere of iets heel speciaals, dan denk ik aan, ik denk dat het 2 jaar geleden was, dat waar in Terneuzen wel betrokken bij een jong echtpaar met een hele geschiedenis. Allerlei moeilijkheden hadden ze doorworsteld en zij was in verwachting, het babytje zou geboren worden, maar het ging niet goed en ze werd naar het UZ in Gent gebracht vanuit Terneuzen. En op een avond dat er de gebedsavond was in de gemeente, toen had ik zo op mijn hart en in mijn gedachten, ik denk dat dat de stem van God was, jullie moeten daarheen. Nou, dan ga je gelijk je grenzen stellen en zeg je tegen God, ja maar God, het is nu avond. Dat kan morgen toch ook, dat is veel beter, veel normaler, veel logischer. Maar we zijn toch gegaan. En s'avonds kom je dan om 10 uur in het UZ in Gent. Wat doe je daar dan? Toch geen bezoeker. Maar we zijn gegaan en we kwamen precies op tijd. Het kindje was doodgeboren. En die vader en die moeder, de ouders, wisten echt niet wat ze moesten doen. En dan staan wij daar. Dat is de kracht van God in soms heel bijzondere momenten. Maar heb je dan de moed om te gaan als God iets op je hart legt? Maar het kan ook met zulke eenvoudige dingen. Vooral Lies had met de kerst het idee, ik moet ons vroegere buurmeisje, waar we al vaak contact mee hebben gehad, heel veel over God hebben verteld, om mee naar de dienst hebben meegenomen, moet haar uitnodigen. En ja, we hebben haar uitgenodigd, ze mocht mee. Dus we nemen haar mee naar het kerstdienst en dan gaan we nog op bezoek daar bij de moeder in het nieuwe samengestelde gezin, wat die mensen allemaal hebben meegemaakt. Okay. En dan komt ze met de vraag, ja maar hoe kan je nu eigenlijk de Heer Jezus in je hart vragen? Hele gewone dingen. Er zijn maar hele kleine dingen soms. Soms dan zeg je een heel klein woordje over God. Of dan wijs je op God, onze schepper. En er is een hele reactie van mensen. En ze vergeten dat nooit meer. Zijn we afgestemd op God? Als je afgestemd bent op God, dan ga je de grenzen doorbreken. Dat kan in de gemeente. Ach, in de gemeente, we zijn het gewend en het is alleen maar goed om er alle zondagen te zijn. Want God roept ons naar zijn gemeente, om er te zijn. En misschien krijg je op je hart om in het dienst of na de dienst naar iemand toe te gaan en met iemand samen te bidden, voor iemand te bidden. En dan zegt je verstand, ja, doe niet zo gek, joh. Geef het een keertje door aan Katrien en dan zorgt wel dat er iemand pastoraal zorg besteedt of wat dan ook. Doe het. Is dat gek dat je na de dienst hier gaat zitten met iemand en een arm over een schouder legt en samen gaat bidden? Dat is toch, als God dat van je vraagt. Jij gaat bemoedigd worden. Niet alleen die ander. Of misschien moet je toch een keer de stem van je hart volgen en naar iemand toe gaan waarmee je het heel moeilijk hebt. Ga een keer ernaartoe. Als je een conflict hebt of hebt gehad, ga je ernaartoe. En dan ga je spreken over vergeving, iets in orde te maken. Dat is een discipel. Durf je de grenzen te overschrijden, te doorbreken, of gewoon in je persoonlijk leven. Want dat is een beetje lastiger misschien, maar misschien is er iemand in je buurt die God niet kent. Nou, ik kan je verzekeren, er zijn genoeg mensen in je buurt die God niet kennen. maar bid je voor je buurt, misschien krijg je op je hart om een keer tegen iemand iets te gaan zeggen. Gewoon dat jij voor die persoon bidt. Ik ben soms verbaasd, ik heb het misschien verteld nog vorig jaar, dat we hebben toch hele goede contacten met onze buren. Ze weten allemaal dat we in God geloven. En het is echt niet iedere keer als we daar koffie drinken dat we over God spreken. Bijna nooit. Bijna nooit. Maar ze weten het. En als je dan een moment van ziekte hebt, dat je atheïstische buurman zijn nood klaagt, en dan zeg ik, ja, je weet, we bidden voor je. Meer kunnen we niet doen, want ik ben helemaal geen dokter. En dan vraag ik, vind je het goed dat ik nu met je bid? En dan zegt hij ja. En dan doe je dat. Dan zie je hoe God werkt. Niet in spectaculaire dingen. Ja, ook soms. Maar in hele gewone dingen. Als ik als ik mijn grenzen wil doorbreken en in vertrouwen op God. Durf je voor Jezus op te komen als zijn naam wordt misbruikt? En dan niet wat we vaak doen als evangelische christen met het vingertje wijzen. Hé, dat mag je niet doen. Nee, een ik-boodschap. Weet je, als je de naam van Jezus zo misbruikt, dat doet mij verdriet. Meer moet je niet zeggen. Dat is een geweldige boodschap. Die ze nooit vergeten. Niet met vingertje wijzen. Zo doen we ook als we mensen tot de Heer willen brengen. Van, oh, die moet toch echt tot geloof komen. Vertel wat Jezus voor je betekent. Vertel van het Koninkrijk van God. En dan zal je zien wat God gaat doen. Dan stap je uit je comfortzone. Dan zet je stappen in geloof. Zoals Petrus een stap op het water moest zetten. En God laat hem over het water stappen. Weet je, als je stappen in geloof durft zetten, dan zie je dat God werkt. Misschien ben je wel, ja, heel diep teleurgesteld in God. Teleurgesteld in de gemeente. Teleurgesteld in goede vrienden. Nou, noem maar op. En dan is je geloof en je vertrouwen helemaal weggezakt. En heb je ook geen vreugde meer in God. Is het allemaal weg? Dat zijn periodes of momenten die er zijn. Zoals Johannes de Doper in de gevangenis. Zoals Elia naar zijn overwinning op de Karmel. Een dag later zit hij totaal in de put. En hij wil niet sterven. Dan zegt hij tegen God, nou Heer God, ach, mijn leven is toch waardeloos. Mijn leven heeft helemaal geen zin meer. Haal me maar weg. Laat me maar sterven. En zo kan je diep in de put zitten, diep teleurgesteld zijn. Maar God is getrouw. God is betrouwbaar. En God daagt ons eigenlijk uit. Dat is voor ons de uitdaging. Om te zeggen, Heer, ik vertrouw echt in u. Ik vertrouw opnieuw in u. Ik wil u horen. Ik wil u gehoorzamen. Ik wil uit mijn comfortzone stappen en u volgen. Ik wil echt vertrouwen. Zouden we bereid zijn om dat te doen? Als Jezus nu hier binnenkomt en zegt, trek je jas aan, we gaan de stad in. Of wat voor opdracht dan ook. Weet je, eigenlijk heb ik op mijn hart om gewoon voor ons als gemeente te bidden. En ik ben er zelf ook bij ingesloten. Te bidden dat we de moed hebben om Jezus te volgen. Om uit onze comfortzone te stappen. Om echt te zeggen, Heer, zegt u het maar. Want eigenlijk weet ik het niet. En als ik het moet bepalen, dan beperk ik u. Dan beperk ik God. Dan zet ik God gevangen. In mijn denksysteem. Dan zet ik God gevangen in mijn gewoontes. Dan zet ik God gevangen. Ik zou eigenlijk gewoon voor ons willen bidden als gemeente. Dat we niet alleen de moed hebben, maar dat we ook gaan genieten en de zegen gaan ontdekken van God die krachtig werkt in ons leven. Nu, ik wil bidden voor ons, als je denkt, ik wil dat ook echt. Ik wil ook echt meer moed hebben, meer kracht. Ik wil de kracht van God zien. Dan wil ik je vragen, ga dan staan. En voor God, niet voor mij of voor iemand anders, maar ga dan staan. Ga dan recht staan en zeg, Heer God, ik wil het ook echt. Ik wil echt u vertrouwen. Ik wil uit mijn comfortzone stappen. Ik wil openstaan voor wat u wilt doen in mijn leven. Ben je bereid om Jezus te volgen? Ben je bereid om een discipel van Jezus te zijn? Wel, dan wil ik je uitnodigen. Ga maar staan. Laat het zien aan God. Van, ik wil echt zijn voor u. Ik wil gaan voor u. Ik wil u geloven. En ik wil u vertrouwen. En dan mogen we dat aan de Heere opdragen. Heer Jezus, u bent onze Heer. U bent onze Heiland. Heer Jezus, ik dank u. Ik loof u en ik prijs u. En ik dank u, Heer, dat u het verlangen geeft om uit onze comfortzone te stappen. Om u te vertrouwen. Om in u te geloven dat u ons wilt leiden ook in 2015. En dat we stappen mogen zetten in geloof. Heren, dat we zoals Petrus op het water mogen stappen. En dat we ook zien hoe u krachtig werkt in ons leven. Heren Jezus, ik bid u voor een ieder hier aanwezig. Heren, dat we uw kracht mogen ontdekken en mogen zien in dit jaar. En dat we dan daarvan ook aan elkaar mogen getuigen en elkaar mogen bemoedigen. Heren Jezus, daal neer met uw Heilige Geest. Vul ons met uw Geest, Heren. En geef ons dat volle vertrouwen en geloof in u. En u zult het doen, Heren. Geprezen zij uw grote en heerlijke naam. Amen. De Heere zegene u en ons allen.